Our dear brothers and sisters, our dear friends.
Lieve broeders en zusters, lieve vrienden, we wensen u een zalig kerstfeest. We heten u welkom op de kerstmeditatie van het Eerste Presidium en spreken onze dank uit voor deze gelegenheid om samen te komen en te denken aan de geboorte, het leven en de zending van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. President Thomas S. Monson, die vanavond presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. We brengen onze allerhartelijkste kerstgroeten over aan ieder van u, waar u ook bent. De muziek voor deze kerstmeditatie wordt verzorgd door het Mormon Tabernacle Choir en het Orchestra at Temple Square, onder leiding van Mac Wilberg en Ryan Murphy, met Clay Christiansen aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met And the Glory of the Lord uit Messiah. Het openingsgebed wordt uitgesproken door zuster Carol M. Stevens, eerste raadgeefster in het Algemeen ZAV Presidium.
Onze Vader in de hemel, we zijn zo dankbaar voor de mogelijkheid om vanavond samen te komen om uw Zoon, uw kostbare geschenk aan ons, te vieren. We zijn zo dankbaar voor de leiding van onze profeet, president Thomas S. Monson. We hebben hem lief en steunen hem en zijn raadgevers, president Eyring en president Uchtdorf. We danken u voor wie zich voorbereid hebben te spreken en voor de muziek die voorbereid is. En bidden u dat u ons hart wilt openen. Zegen onze ogen dat ze mogen zien, onze oren dat ze mogen horen en ons hart dat het mag voelen. Zegen ons vanavond met uw overvloedige geest, zodat we mogen leren wat u wil dat we weten en begrijpen. Zodat we mogen worden wie u wil dat we worden en uw werk hier op aarde kunnen vervullen. Vader, we hebben u lief. We danken u voor uw kostbare geschenk aan ons. We danken u voor uw zoon, voor zijn geboorte, zijn leven en zijn voorbeeld voor ons allen. Mogen we er dagelijks naar streven om meer zoals hij te worden. We bidden dat uw geest overvloedig bij ons mag zijn, zodat we kunnen leren. En dat zeggen we nederig in de naam van uw zoon, Jezus Christus. Amen.
We will now be pleased to hear from.
We kunnen nu luisteren naar ouderling Richard J. Mains van het Presidium der 70. Na zijn toespraak zingt het koor Still, Still, Still. Vervolgens spreekt zuster Bonnie L. Oscarson, algemeen jonge vrouwenpresidente, ons toe. Na haar woorden zingt het koor O come, all ye faithful. Daarna kunnen we luisteren naar ouderling D. Todd Christofferson van het Koren der 12 Apostelen, waarna het koor The First Noel zingt.
Het kan niet anders dat de kersttijd de dierbaarste en liefdevolste gevoelens voor de heiland en zijn aardse familie oproept. Het kerstverhaal is een familiegeschiedenis. De tekst die we in het Nieuwe Testament, in Matteüs en Lucas, over de geboorte van Jezus Christus hebben, zou wel eens de best gedocumenteerde familiegeschiedenis kunnen zijn die ooit is verschenen. Niet alleen lezen we daar een uitgebreid en gedetailleerd geslachtsregister, maar vinden we nergens in de literatuur, geestelijke nog wereldlijke, een gevoeliger en ontroerender verhaal over de eensgezindheid, opoffering, liefde en dienstvaardigheid. Het kerstverhaal is een verhaal over een gezin dat hemel en aarde verbindt. Ieder lid van Jezus' aardse familie, Maria, Jozef en Jezus, is een verheven voorbeeld van Gods kerstgeschenk aan alle mensen. Het kerstverhaal zou ons moeten motiveren om de eigenschappen van deze heilige familie na te streven. Dit gezin was eensgezind in het zoeken van Gods heerlijkheid, eensgezind in het dienen van elkaar, eensgezind in het vervullen van Gods wil en eensgezind in opoffering, gehoorzaamheid en liefde. Deze heilige familie verschaft ons een patroon van eigenschappen waarmee we, als we ze in ons eigen gezin nastreven, dezelfde zegeningen van eensgezindheid en liefde kunnen genieten als zij. Laten we eerst naar de eigenschappen van Maria kijken. Maria was door God gekozen om de moeder van Jezus Christus te zijn. Van alle vrouwen in de wereld koos onze hemelse Vader een gewone vrouw uit het stadje Nazareth. Ze was geen rijke of bekende vrouw, maar ze bezat de eigenschappen van heiligheid, gehoorzaamheid, nederigheid en groot geloof. Maria leert ons hoe belangrijk het is om op de Heer te vertrouwen. Haar geloof in God werd op de proef gesteld toen er een engel van de Heer aan haar verscheen, die haar liet weten dat ze op wonderbaarlijke wijze de moeder van de Messias zou worden. Ik citeer. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen ze hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. Maria zei, zie de dienares van de Heere, laat mij geschieden overeenkomstig uw woord. Einde citaat. Het Engelse kerstlied Once in Royal David City verhaalt wat deze uitverkoren dochter van God daarna ten deel viel. In de koningsstad van David vlijt de moeder in een stal haar kleine kindje in een kribbe die tot bedje dienen zal. Maria is die moeder schoon, Jezus Christus is haar zoon. Maria zag haar ware goddelijke natuur in en onderwierp zich bereidwillig aan haar unieke rol van moeder. Het schonk haar vreugde om gehoorzaam te zijn, want ze verklaarde, mijn ziel maakt de Heere groot en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Maria's magnifieke geloof blijkt uit haar eerbiedige vertrouwen in onze hemelse Vader. Laten we nu eens naar de eigenschappen van Jozef kijken. Jozef was een nederig man en volkomen integer. Ik citeer, de geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria zijn moeder met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat ze samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Einde citaat. Hoe zou de natuurlijke mens op deze hoogst ongebruikelijke omstandigheden reageren? Jozef reageerde met grote geestelijke volwassenheid en onkreukbaarheid. Ouderling James E. Talmage biedt ons in zijn boek Jezus Christus het volgende inzicht in deze hoogst ongebruikelijke situatie. Nu kon volgens de Joodse wet een verloving op één van de twee wijzen worden verbroken. Door een verhoor en veroordeling in het openbaar of door onderhandse overeenkomst bevestigd door een geschreven document dat in het bijzijn van getuigen werd ondertekend. Jozef was een rechtvaardig man, een nauwgezet waarnemer van de wet, maar geen harde extremist. Bovendien had hij Maria lief en wilde haar alle onnodige vernedering besparen, hoeveel verdriet en leed het hem ook bezorgde. Ter wille van Maria schrok hij voor de gedachte aan openbaarheid terug en besloot daarom de verloving te verbreken met zoveel geheimhouding als de wet veroorloofde. Jozef wilde Maria in het geheim van haar huwelijksverplichtingen ontheffen. Jozef hield rekening met haar welzijn en haar eigenwaarde en hij wilde haar zoveel mogelijk beschermen. Terwijl Jozef nadacht over deze delicate situatie, gebeurde er het volgende. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd. Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had, en hij gaf hem de naam Jezus. Hoezeer zal onze hemelse vader Jozef wel niet vertrouwd hebben? Hij vertrouwde Jozef de opvoeding van zijn geliefde zoon toe. Hij vertrouwde erop dat Jozef zowel Jezus als Maria zou beschermen. Jozef kwam dat vertrouwen toe omdat hij nederig, geduldig, gehoorzaam was en omdat hij bereid was zich aan de wil van de Heer te onderwerpen. Hij gaf van al deze eigenschappen blijk omdat hij allereerst volkomen integer was. Nu het voorbeeld van Jezus Christus. Jezus vervulde zijn rol als de Christus volmaakt gehoorzaam. Hij biedt ons het voorbeeld van gehoorzaamheid, reine liefde, opoffering en loyaliteit aan het plan van zijn hemelse Vader. Zijn voorbeeld van gehoorzaamheid komt tot uitdrukking in de manier waarop hij zijn wil aan die van de Vader onderwierp. Hij zei lang geleden tegen de Nefieten: zie, ik heb u mijn evangelie gegeven en dit is het evangelie dat ik u gegeven heb, dat ik in de wereld ben gekomen om de wil van de Vader te doen, want mijn Vader heeft mij gezonden. Hij heeft de weg aangegeven door de wil van de Vader te doen en de wil van de Vader was dat zijn enige geboren zoon alle beproevingen en meer had te doorstaan die een mens maar ten deel kunnen vallen. De profeet Alma getuigt: hij zal uitgaan en pijnen en smarten en allerlei verzoekingen doorstaan. En hij zal de dood op zich nemen om de banden des doods die zijn volk binden los te maken. Jezus Christus biedt ons ook begrip van de ware betekenis en het belang van liefde door het volmaakte voorbeeld van deze heilige eigenschap te zijn en ons vervolgens te gebieden zijn voorbeeld te volgen. In Johannes 15, de verzen 10 tot en met 13 lezen we: als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u heb lief gehad. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. De reine liefde die Jezus Christus voor ons, zijn broeders en zusters, voelt, blijkt uit zijn offer voor ons. Maar ondanks al deze beproevingen gaf Jezus het volmaakte voorbeeld van loyaliteit en onderworpenheid aan de wil van zijn Vader. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Jezus Christus was letterlijk de volmaakte Zoon. Hij heeft zijn hele leven met succes alle celestiale eigenschappen tentoongespreid die we ons uiteindelijk eigen zullen moeten maken om onze eigen verhoging in te kunnen gaan. Broeders en zusters, deze heilige familie, Jezus Christus, Maria en Jozef, verschaft een liefdevol patroon van celestiale eigenschappen die ons, als we ze ons eigen maken, zeker in Gods tegenwoordigheid in het celestiale koninkrijk terug zullen brengen. Als we de eigenschappen naleven die deze heilige familie dagelijks in praktijk bracht, zullen we in feite elke dag van het jaar Kerstmis vieren. En zullen we het kerstverhaal gaan begrijpen zoals het werkelijk bedoeld is. Dat het een familiegeschiedenis is die ons leert hoe we in dit leven en in het toekomende leven vreugde kunnen hebben. Daarvan getuig ik plechtig. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Merry Christmas, everyone.
Vrolijk kerstfeest iedereen. Dit is de magische tijd van het jaar waarin wonderen plaatsvinden, harten verzacht worden en de liefde van Christus gevoeld en ervaren wordt, zoals in geen enkele andere periode. In deze kersttijd vieren we de geboorte van Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God in het vlees. We zien om ons heen taferelen van de bescheiden omstandigheden waarin Jezus geboren werd. Een stal met dieren, een mooie jonge maagd, een bezorgde en liefdevolle echtgenoot en vooral een heel kleine baby, anders dan alle andere baby's op aarde. President Gordon B. Hinckley heeft ooit het volgende citaat van E.T. Sullivan aangehaald. Als God in de wereld een groot werk wil doen of een groot onrecht wil rechtzetten, pakt hij dat op een heel ongewone manier aan. Hij wekt geen aardbevingen op en zendt geen bliksemschichten. In plaats daarvan laat hij een hulpeloze baby geboren worden. Daarna wacht God af. De grootste krachten in de wereld zijn niet de aardbevingen en de bliksemschichten. De grootste krachten in de wereld zijn baby's. Merk op dat God de Vader met groot geduld zijn plan voor zijn kinderen zich laat ontvouwen. De heiland van de wereld kwam toen niet naar de aarde met grote macht en majesteit. Hij kwam als een hulpeloze baby. Dat kerstkindje was absoluut een van de grootste krachten in de wereld. En toch werd hij in een eenvoudige stal geboren en sliep hij in een kribbe met stro. Door hem en in hem en uit hem worden en werden de werelden geschapen. En de bewoners daarvan zijn voor God gewonnen zonen en dochters. En toch werd hij volgens de overlevering tussen de schapen en ossen geboren. Hij zou de heiland van de hele mensheid worden en toch was er in de herberg geen plaats voor zijn zwangere moeder en haar ongeruste man. Hij is onze verlosser en toch waren zijn eerste bezoekers eenvoudige herders. We kunnen bij veel aspecten van die gebeurtenis stilstaan en er ontzag voor hebben. Een van de grootste wonderen van het kerstverhaal is voor mij de liefde waarvan het getuigt. Ten eerste is er de liefde van onze hemelse Vader voor zijn kinderen. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Er is de liefde die de heiland voor ieder van ons heeft. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. De liefde van God is beschreven als de hoogste, edelste, sterkste soort liefde en het vreugdevolst voor de ziel. Die geest van liefde en bekommernis lijkt vooral erg sterk tijdens de kersttijd. Een paar jaar geleden woonde een van onze dochters in de regio van Washington, D.C. Ze woonde op zekere avond een ZHV-bijeenkomst bij, waar iedere zuster gevraagd werd een verhaal over haar voorouders te vertellen. Ze luisterde naar een zuster, Donna genaamd, die een verhaal vertelde dat doorheen de jaren voor haar familie erg veel betekend had. Het ging over een eenvoudige vriendelijke daad in de kersttijd. Onze dochter was erg verbaasd toen ze de naam hoorde van de weldoener uit het verhaal. Het was haar eigen bedovergrootvader. Achteraf spraken onze dochter en Donna met elkaar en beseften ze dat hun voorouders elkaars leven beïnvloed hadden. Het was een mooie ervaring. Met Donna's toestemming wil ik nu graag een deel van haar verhaal vertellen. Het vond plaats in december 1901 in een klein dorpje in Utah. Er woonde een gezin dat bestond uit een moeder, vader en 8 kinderen. Het was een moeilijk jaar geweest. Een van de kinderen sukkelde met zijn gezondheid, wat een financiële aderlating was voor het gezin en veel energie van de moeder vergde. Op kerstavond vertelde de moeder haar enthousiaste kinderen dat de kerstman dat jaar niet langs zou komen. Ze had gewoon geen geld, nog energie gehad om iets te maken dat ze die kerstmis aan haar kinderen kon geven. De oudere kinderen hadden de hoop nog niet opgegeven en de oudste zoon begon de kerstsokken aan de schouw te hangen. Zijn moeder zei hem liefdevol dat de kerstman niet zou langskomen, maar de jongen hield vol dat ze het mis had. Uiteindelijk stelde de moeder voor om in plaats van sokken aan de schouw te hangen, een bord voor elk gezinslid op tafel te zetten. De kinderen waren gerustgesteld dat ze iets zouden krijgen en gingen naar bed. Op kerstochtend werden de kinderen wakker, kleedden zich aan en gingen vol verwachting naar de eetkamer om te zien wat ze gekregen hadden. Op elk bord lag een grote augurk. Tranen van teleurstelling welden in hun ogen op en ze keerden terug om naar hun kamer te gaan, zodat de tranen onopgemerkt zouden blijven. Hun moeder zag het en zei: "Kinderen, ik had niets anders en ik kon jullie borden gewoon niet leeglaten." Haar stem stokte, maar ze bracht dapper uit. We hebben veel waarvoor we dankbaar kunnen zijn. Hun vader mengde zich in het gesprek en zei dat ze inderdaad veel zegeningen ontvangen hadden, zoals een liefhebbend gezin, eten op hun bord en de verbeterde gezondheid van wie dat jaar ziek geweest waren. Hun gemoed lichtte op en terwijl ze begonnen te vieren, stootte de oudste zoon tegen de tafel en zag verbaasd dat er 10 cent naast zijn bord lag. Hij was ervan overtuigd dat de kerstman langs geweest was en hem een muntstuk gegeven had om snoep mee te kopen. Hij aan en stormde de deur uit. De winkels waren allemaal gesloten, maar Jet Stringham, de uitbater van de plaatselijke kruidenierswinkel, woonde vlak naast zijn winkel. De jongen klopte bij Jet aan en verontschuldigde zich omdat hij hem op kerstdag stoorde, maar legde uit dat de kerstman hun 10 cent gegeven had en dat hij hoopte dat broeder Stringham zijn winkel zou opendoen, zodat hij snoep voor de kleintjes kon kopen. Jet antwoordde, natuurlijk doe ik dat, kom. De jongen kwam thuis met een grote zak snoep en legde enthousiast uit dat broeder Stringham een schep uit elke snoepbak genomen had, van soldatenkoek tot het allerbeste snoep. Hij had hem het snoep gegeven en gezegd, neem deze 10 cent aan snoep mee naar de kleintjes thuis en geniet er zelf ook van. Het was overduidelijk dat Jet Stringham erg vrijgevig geweest was en veel meer dan 10 cent aan snoep gegeven had. Er was meer dan genoeg voor ieder kind. De kinderen weten nog dat hun moeder zei, God zegene broeder Stringham. Zijn daad was geen groot offer en vergde weinig inspanning, maar het verhaal van de wonderbare 10 cent en het snoep van broeder Stringham betekende zoveel voor dit gezin dat het opgeschreven werd en al jarenlang in Donna's familie doorverteld wordt. Soms hebben kleine dingen het meeste betekenis. Toen onze dochter Emily naar dit verhaal luisterde, herkende ze de naam Jet Stringham als haar bedovergrootvader en raakte het haar dat hij niet alleen zijn winkel, maar ook zijn hart geopend had door zijn eenvoudige vriendelijke daad op die gedenkwaardige kerstochtend. Onze familie had dit verhaal nooit eerder gehoord en we voelen ons nu gezegend omdat we een kopie van het verhaal gekregen hebben dat een deel van onze familiegeschiedenis zal uitmaken. Het herinnert onze beide families eraan dat wie een verbond gesloten hebben om als getuige van de heiland op te treden, er altijd naar horen te streven om vrijgevig met hun tijd en middelen om te gaan en zo hun naasten tot zegen te zijn, vooral in de kersttijd wanneer het hart van zowel ouders als kinderen het gevoeligst is. De geest van kerstmis spoort ons allen tot naast en liefde, zorgzaamheid en vriendelijkheid aan. In de schriften staat, alles wat uitnodigt om goed te doen en overreedt om in Christus te geloven, wordt door de macht en gave van Christus uitgezonden. Daarom kunt gij met volmaakte kennis weten dat het van God is. Dat gevoel dat zelfs de weerspannigste ziel overreed om in de kersttijd broederlijkheid uit te dragen, komt van God. Zij die er al naar streven om meer op de heiland te lijken, worden in deze periode nog meer met liefde en mededogen vervuld. De geest van kerstmis is christelijke liefde. We kunnen die kerstgeest versterken door de mensen om ons heen de gulle hand te reiken en van onszelf te geven. De beste geschenken zijn geen materiële zaken, maar geschenken zoals luisteren, lief zijn, indachtig zijn, bezoeken, vergeven en tijd schenken. Mijn overgrootvader Stringham heeft me een wijze les geleerd. Soms zijn het de kleine en eenvoudige daden die de grootste impact hebben. Laten we in deze kersttijd naast het vieren van de geboorte van Jezus Christus ook alles vieren wat zijn geboorte symboliseert, vooral dan liefde. Laat ons bij het zien van de herders eraan denken om nederig te zijn. Laat ons bij het zien van de wijzen eraan denken om vrijgevig te zijn. Laat ons bij het zien van de ster denken aan het licht van Christus dat alles leven en licht geeft. Laat ons bij het zien van een kleine baby eraan denken om met tederheid en mededogen onvoorwaardelijk lief te hebben. Laten we de deur van ons hart openzetten en onze naasten die eenzaam, vergeten of arm van geest zijn, de hand reiken. Laten we bij het nadenken over het voorbeeld en oneindige offer van de heiland ook bedenken hoe we christelijker met onze familieleden en vrienden kunnen omgaan. Niet alleen in deze kersttijd, maar het hele jaar door. Ik bid dat we allemaal met de geest en liefde van kerstmis vervuld mogen worden. Ik getuig dat we een zorgzame hemelse vader hebben, wiens heilsplan voor ons de ultieme uiting van liefde is. Mogen we ons altijd herinneren dat we ooit juichten toen we dat plan begrepen. Ik getuig dat Jezus Christus, wiens geboorte en zending we eren en vieren, het licht van de wereld is. Onze heiland en verlosser. Onze hoop. Ons anker en de bron van ons heil. Er gaat zoveel vreugde van die kennis uit. Mogen we allen in deze kersttijd de liefde van de heiland overvloedig voelen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Come, ye to Bethlehem. It is a story that never grows old.
Het is een verhaal dat je nooit moe wordt. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. En ze gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea naar de stad Nazareth, naar Judea. Naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw die zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Het is opmerkelijk dat de Zoon van God, de grote Jehovah van ouds, onder de nederigste omstandigheden in deze sterfelijke wereld werd geboren. Een herberg zou al bescheiden genoeg zijn geweest, maar het was zelfs geen herberg. Het was een stal. En het kindje werd op het hooi in een kribbe gelegd waar de dieren uit aten. De grotere goedgunstigheid is echter dat Jezus überhaupt bereid was om als sterveling te worden geboren, zelfs als dat onder de beste en weelderigste omstandigheden zou zijn gebeurd. Maar met Paulus verwonderen we ons erover dat God zijn eigen zoon heeft gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. Allereerst als babytje dat een kind werd en daarna een man die verzoekingen onderging en lichamelijke pijn, honger, dorst en vermoeidheid en zelfs de dood. Hoe kan het dat hij die hoog in de hemelen regeerde, de verheven schepper van de aarde, ermee instemde om naar het vlees te worden geboren en in armoede op zijn voetbank te verblijven, veracht en geschonden en aan het eind zelfs gekruisigd? Waarom deze bijna onvoorstelbare degradatie? Jezus heeft uitgelegd, want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Getrouw doorstond Jezus alles wat in het leven en in de dood noodzakelijk was om te verzoenen en te verlossen en een celestiaal patroon voor ons, de kinderen van God, te vestigen. Het was noodzakelijk dat de Zoon van God naar het vlees werd geboren en beneden alles neerdaalde om alle dingen te verlossen. Volgens Paulus was Jezus eerst neergedaald in de diepten, namelijk de aarde, om alle dingen te vervullen. Daarna, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen. In een hedendaagse openbaring lezen we dat hij die is opgevaren in de hoogte, ook hij is die onder alle dingen is neergedaald, waardoor hij alle dingen doorgrondde, opdat hij in alle en door alle dingen zou kunnen zijn, het licht van de waarheid, welke waarheid schijnt, dat is het licht van Christus. Jezus Christus was de eerstgeborene onder de geesten en de enige geboren zoon van God in het vlees. Hoewel wij niet door God in het vlees zijn verwekt, zijn wij, net als Jezus, geestkinderen van God. En daarom is onze sterfelijke geboorte ook in zekere zin een goedgunstige daad. En evenals Christus' geboorte heeft zij een edel doel. Net als Jezus zijn wij uit de hemel neergedaald om de wil te doen van Hem die ons gezonden heeft en door de genade van Christus onsterfelijkheid en eeuwig leven te bewerken. Zou het voor ons niet belangrijk zijn om, nu we ernaar streven in de hoogte op te varen, ook neer te dalen, althans in zekere mate, opdat we meer zullen doorgronden en christelijker zullen worden? Als Jezus bepaalde ervaringen nodig had, hebben wij misschien dan ook niet bepaalde moeilijkheden en beproevingen nodig, opdat ons binnenste met barmhartigheid zal worden vervuld naar het vlees, opdat wij naar het vlees zullen weten hoe we elkaar te hulp kunnen komen naar gelang onze zwakheden. De Heer openbaarde aan Joseph Smith, toen die in de gevangenis in Liberty in Missouri vastzat, wat hij nog allemaal te verduren zou krijgen. En hij zei vervolgens: al deze dingen zullen u ondervinding geven en zullen voor uw bestwil zijn. De Zoon des Mensen is onder dat alles neergedaald. Bent u groter dan Hij? In deze kersttijd herinnerde ik mij een schrijnende ervaring uit het leven van Joseph F. Smith, de zesde president van de kerk, toen hij nog een jonge vader was. Hij werkte elke dag van 6:00 a.m. tot 11:00 p.m. in het tiende kantoor van de kerk, waarvoor hij $3 per dag aan tiendeloon kreeg. Tiendeloon betekende dat hij naar de tiendewinkel kon gaan en zijn looncoupon tegen meel, vlees of stroop kon inruilen. Dan had het gezin tenminste te eten, hoewel het weinig tot geen geld had. Hij beschreef hoe hij zich die kerst voelde, terwijl hij wanhopig probeerde zijn gezin een geweldige kerstmis te geven. Ik verliet het oude huis met gevoelens die ik niet onder woorden kan brengen. Ik wilde iets voor mijn kinderen doen. Ik wilde iets hebben om ze blij te maken en om de kerstdag van alle anderen te onderscheiden. Maar ik had geen cent om dat te doen. Ik liep op en neer door Main Street en keek in alle etalages, om vervolgens af te druipen uit het blikveld van alle mensen om als een kind te gaan zitten huilen, totdat mijn gepijnigde hart van al mijn verdriet ontdaan was. Na een tijdje ging ik met net zulke lege handen naar huis als ik gekomen was en speelde ik met mijn kinderen, blij en gelukkig omdat ik hen had. Joseph F. Smith groeide zonder zijn vader Hiram Smith op. En in zijn jeugd was hij soms een beetje ruw en ongedisciplineerd. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat deze en andere ervaringen hem tot de sterke, zachte en geestelijk gevoelige man die hij is geworden hebben gemaakt. Dat doet mij denken aan de Heiland. Hoewel hij de Zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Als we ons constant verlaten op de verdiensten en de barmhartigheid en de genade van de heilige Messias en bij iedere gedachte op hem vertrouwen, zal datgene wat ons verdriet brengt ook van ons een beter mens maken. Maar dat is niet alles. Net zoals de sterfelijke ervaringen van de Heiland een verlossend doel hadden, zullen onze ervaringen, vooral de moeilijke, ons voorbereiden en ons in staat stellen elkaar op te beuren en te helpen verlossen. In de kersttijd, waarin we de geboorte van Jezus en zijn voorbeeld van nagenoeg constante hulp aan zijn naasten overdenken, zijn we meer geneigd om onze middelen te gebruiken om anderen tot zegen te zijn en vrij te maken. Er zijn heel veel verhalen van mensen die elkaar in de kersttijd helpen en het tot zegen zijn. Dat is zeker een van de belangrijkste redenen dat de kersttijd ons zoveel vreugde brengt. Eén zo'n verhaal speelde zich slechts een paar weken terug in West Jordan in Utah af. De 4-jarige Ethan van Leuven leed al vanaf zijn tweede jaar aan een acute vorm van leukemie. Hij was met een experimenteel medicijn behandeld, had totale lichaamsverstraling en een beenmergtransplantatie ondergaan. Hoewel de kanker een tijdje tot stilstand was gebracht, was de ziekte in oktober van dit jaar verder gewoekerd en niet langer te behandelen. Ethan's vader Merrill en zijn moeder Jen beseften dat hun zoontje al snel niet meer bij hen zou zijn. Ik wil dat hij weet hoe trots ik op hem ben, zei Merrill. Dat hij blijft vechten en dat hij ondanks zijn pijn zo'n geweldig voorbeeld van geloof en kracht voor mij is. Eind oktober zou het Halloween zijn. Ethan's verjaardag was in november en zijn lievelingsfeest, Kerstmis, zou de maand daarop zijn. Toen het ernaar uitzag dat Ethan niet lang genoeg zou leven om één of meer van die feesten mee te maken, staken de leden van zijn wijk en ring en andere buren en vrienden de koppen bij elkaar om al die feesten in één week voor Ethan te vieren. Halloween vond op dinsdag plaats, zijn verjaardag op donderdag, kerstavond op vrijdag en kerstmis op zaterdag. Ethan's ouders, die vaak anderen hadden geholpen, accepteerden nu minzaam de hulp die zoveel mensen hen aanboden. Kerstavond vond op 24 oktober plaats, waarbij de kerstman in een brandweerwagen bij het huis van de familie van Leuven arriveerde. Sommigen gaven cadeaus, zoals een 13-jarige jongen, een onbekende voor het gezin, die zijn hele collectie knuffelbeertjes doneerde. Het plaatselijke radiostation speelde die avond 3 uur lang kerstmuziek voor Ethan en zijn ouders. Meer dan 150 mensen dromden in de voortuin van de Van Leuvens samen om kerstliederen te zingen. En leden van de wijk schiepen een levensecht kersttafereel op het gazon, compleet met een babytje dat het Christuskind voorstelde. Het gezinnetje maakte een ritje door de buurt, op een wagen voortgetrokken door een tractor, voor welke gelegenheid de buren allen hun huizen met kerstlichtjes hadden versierd. Daarna keerden Ethan en zijn ouders naar huis terug om de kerstavond in huiselijke kring te vieren, gevolgd door een kerstmis op zaterdag ter afsluiting van hun feestweek. Ethan overleed 3 dagen later. Hij liet een familie en een gemeenschap achter die door zijn voorbeeld en hun eigen liefdesdaden waren verrijkt, die van de laatste dagen van een ziek kind gelukkige dagen maakten. En zo stapelen zich in de kersttijd de verhalen van opoffering en dienstbetoon overal ter wereld op. Onze cadeaus en diensten kunnen anderen blij maken. Door de vriendelijkheid van anderen wordt er genezende balsem in onze wonden gegoten. Zo leiden wij het leven dat de Heiland heeft geleid. En aangezien wij, zoals Hij, uit de hemel zijn neergedaald om de wil van de Vader te doen, moet het geen eenmalige jaarlijkse gebeurtenis zijn, maar eerder een vast patroon in ons leven. Bij alles wat dient om onze empathie te verdiepen, ons begrip te vergroten en onze ziel te zuiveren, stelt Zijn uitspraak ons gerust. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ik verheug mij erin dat ik kan getuigen van de geboorte, het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus. Ik bid dat zijn zegen deze kerstmis op alle mensen mag rusten. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We spreken onze waardering, diepe dankbaarheid en bewondering uit voor het Mormon Tabernacle Choir en het Orchestra at Temple Square, voor de prachtige, hartverwarmende kerstmuziek die zij ten gehoor hebben gebracht. We spreken ook onze dank uit voor de vele sprekers en danken allen die met hun bijdrage van deze kerstmeditatie zo'n prachtige avond gemaakt hebben. Onze slotspreker vanavond is president Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium. Na de toespraak van president Eyring zingt het koor tot slot het prachtige kerstlied Silent Night. Op het teken van broeder Murphy, de dirigent van het koor, zingen de aanwezigen met het koor het derde couplet van dit geliefde kerstlied. Het slotgebed wordt vervolgens uitgesproken door broeder Devin G. Durant, tweede raadgever in het Algemeen Zondagsschoolpresidium. President Eyring.
I am grateful.
Ik ben president Manson dankbaar dat ik het eerste presidium in deze kerstmeditatie mag vertegenwoordigen. Ik wil net als president Uchtdorf mijn dankbaarheid voor de prachtige muziek van het Mormon Tabernacle Choir en het orkest betuigen. Vanavond heeft ons hart zich tot de Heiland gewend en hebben we ons voorgenomen om hem nog beter te volgen. De mooie lichtjes in dit conferentiecentrum symboliseren de vreugde die we gevoeld hebben. Het licht dat bij de geboorte van de Heiland aanwezig was, had tot doel zijn aankomst te bevestigen en vieren. U herinnert zich het verhaal vast wel. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. En zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Heere. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: laten we nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. Ze werden er die heilige avond toe aangezet om naar de Heiland te gaan. Wat ze met hun fysieke ogen in de stal zagen, was een kleine baby. Wat ze bevestigd wilden zien, was alleen door geestelijke gevoelens waar te nemen. We weten dat er van het licht van Christus invloed uitgaat die we aan zijn werking herkennen. De Heiland heeft gezegd, en ik citeer: want zie, ik ben het die spreekt. Zie, ik ben het licht dat in de duisternis schijnt. En door mijn macht geef ik u deze woorden. En nu voorwaar, ik zeg u, stel uw vertrouwen in die geest die ertoe beweegt goed te doen. Ja, recht te doen, ootmoedig te wandelen, rechtvaardig te oordelen. En dat is mijn geest. Voorwaar, ik zeg u, ik zal u van mijn geest meedelen, die uw verstand zal verlichten, die uw ziel met vreugde zal vervullen. Ik heb dat licht, die vreugde en het verlangen om het goede te doen, gevoeld toen ons eerste achterkleinkind geboren werd. Ik keek naar haar en dacht, ik wist niet dat het mogelijk was om zo mooi te stralen. Ik besefte al snel dat de schoonheid die ik zag en de gloed die ik voelde als ik naar haar gezichtje keek, van haar reinheid en het licht van Christus afkomstig waren. Het is belangrijk dat u op dat kostbare vermogen vertrouwt om meer te zien dan uw fysieke ogen u toestaan. Men hoeft er de gave van de Heilige Geest niet voor ontvangen hebben. We hadden bijvoorbeeld een buurvrouw in Utah. Ze was een weduwe, een bejaarde weduwe. Jarenlang betrokken de leden van onze wijk haar bij het maken van quilts en andere activiteiten. Ze genoot van de vriendschap, maar had geen interesse in het herstelde evangelie. Ze vertelde me dat ze, nadat ze naar Nevada verhuisd was, op een zondag thuis kwam en zich somber, ontmoedigd en eenzaam voelde. Er werd aangebeld. Ze beschreef de ervaring als volgt. Ze zei, ik deed open en vroeg me af wie het zou zijn. En daar zag ik twee mooie vrouwen naast elkaar voor me staan. En het was net of ik om hun hoofd een stralenkrans zag. Het waren de zendelingen die langskwamen omdat mijn vrouw van die weduwe hield en de zendingspresident gevraagd had om haar vriendin het geschenk van het evangelie van Jezus Christus aan te bieden. Ik ben die weduwe in Las Vegas gaan dopen en bevestigen. En mijn vrouw en ik begeleiden haar toen ze voor het eerst naar de tempel ging. Bij al die heilige verordeningen zag ik een glans om haar heen. Net als toen ik met liefde naar mijn eerste achterkleinkind keek. U hebt zulke momenten ook gehad toen u de geest van Christus voelde. Misschien voelt u die nu wel. Dat komt omdat de volgende woorden waar zijn. En ik citeer, iedere ziel op aarde, waar hij ook woont, in welk land hij ook is geboren, ongeacht of hij rijk is of arm, is bij zijn geboorte begiftigd met dat eerste licht, het licht van Christus genoemd, de geest der waarheid, of de geest Gods, dat universele licht van intelligentie waarmee elke ziel gezegend is. Einde citaat. U hebt dat licht van Christus misschien tijdens deze kerstmeditatie gevoeld, waarmee we de geboorte van Jezus Christus gedenken en vieren. We hebben hier allemaal een invloed gevoeld die ons ertoe aanzet om aardig te zijn en hulpbehoevenden te helpen. We hebben allemaal het diepere verlangen gevoeld om ver weg van het kwade te blijven. En we hebben allemaal het verlangen gevoeld om minder hoogmoedig, opschepperig of kritisch te zijn en dus meer zoals de Heiland te zijn. Door de reine liefde van Christus te voelen, hebben we meer zijn liefde voor andere mensen gevoeld. Naastenliefde is de reine liefde van Christus. Wat we nu voelen, is nog maar het begin. De Heer heeft ieder van ons een heerlijke toekomst beloofd. En ik citeer, hetgeen van God is, is licht. En wie licht ontvangt en in God blijft, ontvangt meer licht. En dat licht wordt steeds helderder tot de volle dag toe. Sommigen die vanavond kijken of luisteren, hebben zich bij ons gevoegd in de hoop dat ze gemoedsrust vinden. Ze zijn geconfronteerd met ziekte en dood. Zaken die ons en onze dierbaren in dit sterfelijke leven te beurt vallen. Ik getuig dat Jezus Christus het licht en het leven der wereld is. Ja, een licht dat eindeloos is, dat nooit kan worden verduisterd. Ja, en ook een leven dat eindeloos is, waardoor er geen dood meer kan zijn. Einde citaat. Dat is waar, dankzij zijn verzoening en opstanding die ons tot zegen zijn. President Thomas S. Monson, de profeet van de Heer in deze tijd, heeft ons verzekerd, en ik citeer, met alle kracht van mijn ziel getuig ik dat God leeft, dat zijn geliefde Zoon de eerste opstandeling was, dat het evangelie van Jezus Christus het doordringende licht is, waardoor iedere hopeloze dageraad een vreugdevolle morgen kan worden. Einde citaat. Ik voeg daar mijn nedergetuigenis aan toe. Ik getuig dat God de Vader leeft en dat Hij uit liefde ons zijn geliefde Zoon als geschenk gegeven heeft. Ik weet, zo zeker als ik leef, dat de herrezen Heiland leeft. Hij heeft verzoening voor onze zonden gebracht. En ik getuig dat Hij het licht van de wereld is en de zekere bron van troost, hoop, vrede en vreugde. Ik bid dat we allemaal dichter tot Hem zullen komen om de warmte van zijn licht en liefde te voelen. In de heilige naam van Jezus Christus, die we aanbidden en dienen. Amen.
Thank you. Our Heavenly Father.
Onze Hemelse Vader. Aan het einde van deze kerstmeditatie is ons hart met vrede, vreugde en liefde voor u vervuld. Vader, we danken u voor de sprekers vanavond, voor hun instructie, hun inspirerende woorden, voor de geest die hun woorden vergezelde. We zijn dankbaar voor deze prachtige muziek, dit geweldige koor en orkest. Wij danken u, Vader, voor een hedendaagse profeet, onze dierbare president Thomas S. Monson. We bidden dat hij, zijn raadgevers, president Eyring en president Uchtdorf, en ieder lid van het Quorum der Twaalf Apostelen onze liefde en steun mogen voelen. Vader, we danken u voor uw Zoon Jezus Christus. Mogen we in deze kersttijd bij het vieren van zijn geboorte de vele geschenken die hij ons gegeven heeft indachtig zijn. Mogen we hem ook indachtig zijn in ons streven om meer zoals hij te worden. Dat is ons gebed in zijn naam, de naam van Jezus Christus. Amen.